Hoi, daar zijn we weer bij de podcast Nina en Leoniek praten over rouw bij kinderen en jongeren. We nemen jou vandaag weer mee in de wereld van het rouwende kind. Dat doen we ook vandaag weer met koffie en een stukje chocola. Want chocola schijnt ervoor te zorgen dat je je beter voelt. En dat kunnen we bij dit onderwerp goed gebruiken.
Ik ben benieuwd. Over welke tip gaan we het vandaag hebben?
Dat ga ik jou vertellen, Leoniek. We gaan het hebben over tip 2 uit de gids. En dat is de tip dat kinderen niet altijd praters zijn. Ik denk dat ik snap wat je bedoelt, maar kun je hem ook uitleggen?
Oh ja, we horen zo vaak, je moet erover praten. Dat wordt tegen volwassenen gezegd, maar ook tegen ouders over hun kind. Zorg je wel dat hij erover praat? Zou hij niet eens met iemand moeten gaan praten? Het klinkt natuurlijk hartstikke logisch, want kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen de gelegenheid krijgen om bij een onafhankelijk iemand hun verhaal te doen. Mm-hmm. Maar het ingewikkelde is dat kinderen vaak nog geen woorden hebben voor datgene wat ze voelen na een groot verlies. En dan kan het bedreigend zijn voor een kind als je hoort, je moet erover praten.
En wat bedoel je precies met bedreigend?
Ja, misschien is dat een iets te groot gekozen woord. Wat ik ermee bedoel, is dat ik vaak hoor dat ouders, dat ze dan tegen hun kind zeggen, je gaat met iemand praten. Als we ons in de wereld van het kind of de jongeren verplaatsen, die waarschijnlijk nog nooit bij een psycholoog is geweest, ja, die krijgen daar zo hun eigen gedachten over.
Oh ja. Die denken natuurlijk, daar zit een vrouw in een witte jas, in een steriele kamer, met een pen en een bloknoot, en die gaat vragen stellen. Zoiets, denk ik. Of dat ze oeverloos doorgezaagd worden.
Ja, precies. Exact dat. Wat leuk dat je dat zegt. Want dat is precies wat ik vaak terughoor van kinderen. Dan zeggen ze, echt waar hoor. Dan zeggen ze, waarom heb jij geen witte jas aan?
Oh ja?
Ja, of ze zijn stom verbaasd als ze bij mij in de therapieruimte komen. Die is gezellig. En er is voor jongere kinderen een speelkamer.
Ja.
Er is fijne verlichting. En praten, ja, dat doen kinderen op andere manieren.
Ja, hoe bedoel je op andere manieren? Want als ik aan mijn eigen kinderen denk, die kunnen heel goed praten over hoe ze zich voelen.
Nou, ik denk ook dat dat te maken heeft met hoe je bent opgevoed. Als ouder is vaak je eerste neiging om je kind blij te houden. Dus vaak wordt er van jongs af aan niet echt over gevoelens gesproken. Dat is niet altijd zo hoor. Maar het gebeurt regelmatig. En dan leert een kind meer in oplossingen denken. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee, want ik denk dat dat ook moet. Maar je eigen gevoelens onderzoeken gebeurt niet zo. Ik ken jou natuurlijk, hè, Nina, en ik weet dat jij veel met je kinderen hebt gesproken, hebt gepraat. Maar goed, nog los daarvan, als je een groot verlies meemaakt, dan ga je andere gevoelens krijgen. En daar moet je woorden voor vinden. En hoe jonger je bent, hoe moeilijker dat is. Vandaar dat in ieder geval bij mij in de praktijk, en dat gebeurt natuurlijk bij veel kindertherapeuten, we vaak met kinderen spelen, of tekenen, of kleien, schilderen. Maar we gaan ook gerust voetballen of boksen. En dan geven we woorden aan wat hun lijf laat zien.
Oké, kun jij daar nog een voorbeeld aan geven?
Ik weet er één. Ik werkte met een jongetje van 8 jaar. En zijn ouders waren gescheiden en hadden veel ruzie. Ik deed met hem een visualisatie, de reis door zijn lijf.
Wacht even, voordat je verder gaat. Wat is dat?
Ja, een visualisatie is waar ik praat tegen het kind. En het kind kan dan zijn ogen dicht doen als hij dat wil. En dan laat ik hem dingen voorstellen in zijn hoofd. En een reis door je lijf. Ja, je zou het kunnen zien als een soort bodyscan. Ken je de bodyscan?
Jawel.
Ja, wordt vaak gebruikt om te ontspannen.
Mm-hmm.
En in die reis door het lijf neem ik het kind dan mee met allerlei gevoelens die in het lijf kunnen zijn. En welke kleuren daar eventueel aan vastzitten.
Okay.
En welke beelden daarbij zitten.
Oké, vertel verder.
Ja, nou, hij ging het verven. Dus ik had eerst die visualisatie gedaan en zijn lijf op een groot vel papier gemaakt. En hij ging het verven en hij ging allerlei spaghetti draden verven. En hij vertelde ook, ja, nee, in mijn keel zit spaghetti, in mijn benen zit spaghetti. En ik dacht, oké, spaghetti draden, wat voor gevoel geeft mij dat? Ik dacht, ja, dat geeft mij ook een beetje het gevoel van wiebelig zijn, niet echt stevig. Dus ik vroeg aan hem, voelt het misschien ook een beetje bibberig voor jou dat je zenuwachtig bent? Net als voor een belangrijke voetbalwedstrijd, zoiets.
Mm-hmm.
Nou, dat herkende hij direct. En toen snapte hij dus ook wat beter wat hij dan precies voelde in zijn lijf. Het is maar een voorbeeld, Maar zo helpen we kinderen zich te uiten over hoe ze zich voelen. En zonder dat er altijd precies meteen over gesproken moet worden. Maar zo krijgen ze er wel grip op.
Ja, begrijp ik. Oké, en ter afsluiting heb jij een tip voor ouders, voor de ouders die luisteren?
Ja, omdat we hebben natuurlijk begonnen met de tip van niet alle kinderen zijn praters.
Ja.
Mijn tip zou zijn dat als je iemand hoort zeggen tegen jou of tegen je kind, je moet er wel over praten hoor, dat je dan kunt zeggen, praten kan bij kinderen op verschillende manieren. Dat hoeft niet per se met de mond, dat kan ook anders. En zeker als je kind erbij staat, kan dat echt als een opluchting voelen. En als jij besluit dat je kind hulp gaat krijgen bij het verlies, dan kun je tegen je kind zeggen, je gaat naar iemand toe en die gaat jou helpen met hoe jij je voelt. Want er is veel bij ons gebeurd en dat is voor jou niet makkelijk. Ik wil graag dat jij je daar goed bij geholpen voelt en deze meneer of mevrouw gaat dat doen. Op allerlei manieren. Misschien ga je tekenen of spelen of boksen. Ik weet niet precies hoe, maar dat zal die meneer of mevrouw wel aan je uitleggen.
Oké, ja, duidelijk. Moet je dat dan ook zo tegen pubers zeggen?
Ja, goed dat je dat zegt. Ik denk als je dit tegen een puberkind zou zeggen, dat hij meteen zou wegrennen.
Mm-hmm.
Nee, tegen pubers kan je wel beter zeggen dat hij hulp krijgt. En hoe die hulp eruit ziet, dat weet je niet. Dat kan praten zijn, maar dat kan ook op andere manieren zijn. Kijk, ik denk juist dat als je tegen een puber zou zeggen, daar ga je tekenen. Dat hij dan niet allemaal hoor. Maar waar het voor mij vooral om gaat, is dat een kind niet per se het gevoel moet krijgen dat hij op een stoel wordt gezet en dat hij moet gaan praten.
Ja, heel duidelijk, Leoniek. Dank je wel. Heel mooi.
Nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Nina en Leoniek praten over rouw bij kinderen en jongeren. Ik ben Leoniek van der Marel, orthopedagoog, psycholoog en hypnotherapeut, gespecialiseerd in rouw en rouw bij kinderen en jongeren. Op mijn website Het Nieuwe Rouwen vind je allerlei informatie over rouw. Je vindt er blogs en vlogs en natuurlijk ook deze podcast. De regie voor deze podcast is in handen van Kiki Stordio. Zij heeft ook de muziek aan het begin en aan het eind van deze podcast gemaakt.